Gemeente, vooraf enkele mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag ook dominee K. Visser uit Driebergen u voor te gaan. Volgende week zondag is er 's ochtends leesdienst en in de middagdienst hoopt ook dominee K. Visser uit Driebergen voor te gaan. De collecten zijn vandaag voor de kerk, de kerkelijke kassen en de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Schuilplaats. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. We zetten deze eredienst voort met het zingen van Psalm 60, vers 1. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weder tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen, ai red, genees het van zijn plagen. We zingen Psalm 60, vers 1 en vers 3. Thank you. Gemeente, we stellen ons nu onder de tucht van Gods heilige wet. Na het lezen van de wet en de samenvatting van de wet, zingen wij Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaarbericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt, Psalm 19, vers 6, na het lezen van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft de wet aldus samengevat: gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
De schriftlezingen deze morgen zijn uit het Oude en het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen we uit het boek Esther, hoofdstuk 8. En uit het Nieuwe Testament de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 12 tot en met 21. Na de schriftlezingen zingen we psalm 68, vers 6. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. En wat er verder volgt, na de schriftlezing, psalm 68, vers 6. Openen we nu Gods woord bij Esther 8. Te diezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht van de koning, want Esther had te kennen gegeven wat hij van haar was. En de koning toog zijn ring af, die hij van Haman genomen had, en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder, voor het aangezicht des konings, en zij viel voor zijn voeten, en zij weende. En zij smeekte hem, dat hij de boosheid van Haman, de Agagiet, en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht van de koning. En zij zeide, indien het de koning goeddunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, wederroepen zal worden, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen die in al de landschappen des konings zijn. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood, zie, het huis van Haman heb ik Esther gegeven, en hem heeft men aan de gal gehangen, opdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan gij lieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring. Want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen. Toen werden des konings schrijvers geroepen, terzelfde tijden, in de derde maand, zij is de maand Sivan, op de 23e derzelve, en er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood aan de Joden, en aan de stadhouders en de landvoogden en de oogsten der landschappen, die van India af tot Moorenland strekken, 127 landschappen, een ieder landschap na zijn schrift, en een ieder volk na zijn spraak, ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros, en men verzegelde het met des konings ring. En men zond de brieven door de hand der lopers te paard, rijdende op snelle kemelen, op muildieren van merries geteeld, dat de koning der Joden toeliet, die in elke stad waren zich te vergaderen, en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden, en om te brengen alle macht des volks, en des landschaps die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen, en hun buit te roven. Op één dag in al de landschappen van de koning Ahasveros, op de 13e der 12e maand, deze is de maand Adar. De inhoud van dit schrift was dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag om zich te wreken aan hun vijanden. De lopers die op snelle kemelen reden en op muildieren togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord van de koning. Deze wet nu werd gegeven op de burcht Susan. En Mordechai ging uit voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed, en met een grote gouden kroon, en met een opperkleed van fijn linnen en purper, en de stad Susan juichte en was vrolijk. Bij de Joden was licht, en blijdschap en vreugde en eer, ook in alle en in ieder landschap en in alle en in iedere stad ter plaatse waar des konings woord en zijn wet aankwam. Daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen, en velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Lezen we nu nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Romeinen 5, vanaf het 12e vers. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook de genade over alle mensen, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad ter meerder worden, en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid, tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Gemeente, we gaan bidden om een zegen over deze dienst en over het lezen van de preek. We doen voorbeden voor onze zuster Nel Keuning Stout van de Scheepsel 25, die afgelopen week vanwege hevige pijn en uitdroogsverschijnselen in het ziekenhuis, in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, is opgenomen. En er vinden nadere onderzoeken plaats waar de klachten vandaan komen. We doen dankzegging en ook voorbeden voor zuster Hartog van Braak en het gezin Hartog. Zuster Hartog mag naar een verblijf van bijna 5 weken in de oase te Ouddorp weer terug zijn in haar gezin. En we doen dankzegging voor broeder Verwijs, die ook in ons midden mag zijn. Er is een nieuwe ICD geplaatst en de plaatsing is geslaagd. Laat ons bidden. Heere almachtig en barmhartig God, zo komen wij voor uw aangezicht. En Heere, zo mogen wij u aanroepen, omdat u zich zo heeft geopenbaard in uw woord. U heeft uw volkomen eigenschappen uitgeroepen in uw woord. En zo mogen wij u kennen als een almachtig God, als een barmhartig God. Eenmaal heeft Mozes gevraagd, toon mij toch uw heerlijkheid. En toen bent u Mozes voorbij gegaan en u heeft uw naam uitgeroepen. Groot van goede tierenheid, langmoedig, genadig. En Heere, toen zei u ook iets. U zei dat u de ongerechtigheid, u zei dat u de overtreding en u zei dat u de zonde vergeeft. En Heere, dat hebben wij zoals we hier zitten zo nodig. Want we hebben zo net uw heilige wet gehoord. En ook daarvan de samenvatting die u, Heere Jezus, gegeven hebt. En die wet, Heere, vertelt ons hoe we recht voor u kunnen zijn. Maar we zijn onrecht. We hebben ongerechtigheid bedreven. Elke dag weer. En dan is die wet als een heining om ons leven gezet. Maar we zijn over die heining heen gestapt. We hebben die heining overtreden, elke dag weer, omdat we denken, dwaas zoals we zijn, dat het leven buiten uw wet een heerlijk leven is, en binnen uw wet maar een eng leven. En Heere, we hebben ook zonde gedaan, want zonde is toch in de diepste zin, dat wij het doel gemist hebben, wat u voor ogen had, toen u ons volmaakt schiep. Het doel om u te eren met al ons vermogen. En Heere, wat is er dan een heerlijk woord dat u zegt dat u de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde vergeeft. En dat kan niet zomaar, Heere. Die vergeving die vloeit voort uit die ene waarvan geschreven is. Hij draagt uw heilige wet die gij de sterveling zet. In het binnenste ingewand. Hij heeft volmaakt, helemaal volmaakt, uw wet volbracht, tot op het kruis van Golgotha, zodat hij met recht kon uitroepen, het is volbracht. En in dat volbrachte werk staat ook deze eredienst centraal, Heere. Daarom is er een evangelie, het evangelie van de vergeving der zonden. En daarom is er ook deze morgen een eredienst. En ook al is het maar een leesdienst. Uw woord is geopend. En dat is een levendmakend woord. En er mag een preek van u, een van uw getrouwe dienstknechten, gelezen worden. Heere, wilt u dan maar met uw heilige geest in onze harten werken. We weten allemaal, omdat u het gezegd hebt, Heere Jezus, dat de uitwerking van het woord een vierdelei uitwerking kan zijn. Maar wilt u dan maar maken dat er bij de hoortes een wel toebereide adem mag zijn, zodat de woord erin mag vallen en dat het vrucht mag dragen, 30 of 60 of 100-voudig. Heren, we willen ook voorbeden doen. En dat doen we in het bijzonder voor de namen die we genoemd hebben. En we denken dan aan onze zuster Keuning, Heren. Het was een hele schrik dat ze opgenomen moest worden, maar dat kon toch echt niet anders. En we mogen nu horen dat het enigszins wat beter met haar gaat. Maar er zijn ook zorgen. Waar komen de klachten vandaan? Heere, wilt u de doktoren maar wijsheid geven en dat de onderzoeken mogen uitwijzen waar de klachten vandaan komen en dat die ook verholpen mogen worden. Maar bovenal, wees onze zuster, maar ook onze broeder nabij. Laat u maar zien dat u een God bent die onveranderlijk is in zijn trouw en in zijn liefde. Wil u ook danken, heren, dat zuster Hartog weer thuis mag komen bij haar gezin. Maar we weten ook, heren, dat na zo'n opname het allemaal kwetsbaar is. Heren, wilt u bij het hele gezin zijn en in het bijzonder bij onze zuster, nu ze haar taken weer langzamerhand op gaat pakken in het gezin. En wilt u haar ook maar in dat gezin werken, met uw woord en met uw geest, heren. En dat zij ook maar die woorden mag verstaan die u eenmaal hebt gesproken, Heere Jezus. Wees in geen ding bezorgd. We willen u ook danken dat uw broeder Verwijs opnieuw heeft doorgeholpen met een ziekenhuisopname. De nieuwe ICD is geplaatst, heren. En naar de mens gesproken moet hij zijn werk gaan doen. Maar we weten toch allemaal dat het afhangt van de zegen van u. Heren, wilt u bij hun zijn, ook bij onze zuster. En wilt u ze samen nog goede dagen geven, maar vooral een uitzicht op u, Heere Jezus Christus. Heren, wilt u zo met ons zijn, als we straks een preek gaan lezen. Wilt u de hoorders maar het makkelijk maken om te luisteren. En wilt u het ons maar makkelijk maken om het te lezen. Heren, we verwachten het alles van u. We bidden dit niet omdat wij het verdiend hebben, want dat hebben we niet. Maar we bidden het in die ene naam, waardoor wij moeten zalig worden. De naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. We zingen nu Psalm 76, vers 1, 2 en 5. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden. Thank you. Na het lezen van de preek zingen we Psalm 25, vers 7, Gods verborgen omgang vinden. De tekst voor de prediking is eigenlijk geheel Esther 8. En ik lees met u uit Esther 8 nog het derde vers. En Esther sprak verder voor het aangezicht van de koning en zij viel voor zijn voeten en zij weende. En zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman, de Agagiet, en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. Geliefde gemeente, in Romeinen 5 zet de apostel Paulus twee personen tegenover elkaar. Aan de ene kant staat Adam en aan de andere kant staat Christus. Beide personen zijn ergens verantwoordelijk voor geweest. Adam viel in de zonde en in hem alle mensen. Wat had dat voor gevolg? Dat alle mensen in het licht van Gods heilige wet zondaren zijn geworden die de dood verdiend hebben. Door de diepe val in Adam kwam de mens onder de wet van de dood terecht. Door de misdaad van één, dat is Adam, zijn wij gestorven, zo schrijft Paulus in Romeinen 5, vers 15. Maar wat schrijft hij dan verder? Hij gaat ook iets over Christus zeggen, de tweede Adam. Deze heeft met zijn offer aan het kruis voor een onuitsprekelijke genade gezorgd. Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. Dus tegenover de wet des doods is wat anders gekomen, waardoor wij verlost kunnen worden van de doodsvonnis dat over ons is uitgesproken. Als Paulus de misdaad van Adam met de doodsvonnis tot gevolg gaat vergelijken met het offer van Christus op Golgotha, dan zegt hij, want indien door de misdaad van velen gestorven zijn, van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade, die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Met andere woorden, tegenover de wet des doods kwam een wet die zo krachtig zou zijn dat een zondaar verlost kan worden uit de banden van de dood. Onze kanttekenaren gebruiken het beeld van water waarmee je een vuur kan blussen. Het water is het beeld van Gods genade in Christus en het vuur is het beeld van de dood als straf op de zonde. Ja, dan is het Gods genade en verlossing in Christus zo overvloedig dat het een doodschuldige zondaar kan en zal verlossen uit zijn ellende. Die boodschap ligt ook verborgen in Esther 8. Tegenover de wet van Haman kwam een andere wet, die sprak van verlossing. We schrijven daarom als thema boven de preek, de wet der verlossing tegen de wet des doods. En dan hebben we drie aandachtspunten, het verzoek om die wet, het bevel tot die wet en de bekendmaking van die wet. Dus de wet der verlossing tegen de wet des doods, het verzoek om die wet, het bevel tot die wet en de bekendmaking van die wet. Onze eerste gedachte, het verzoek om die wet. Wat kan er op een dag toch veel gebeuren? Wie kent zulke dagen niet in het leven? Zo'n dag komen we ook tegen in de geschiedenissen van Esther. Daar wijst de schrijver van deze geschiedenissen op in hoofdstuk 8 vers 1. Waar staat, te dienzelfde dagen. Welke dag is dat? De dag die volgde op de slapeloze nacht van Ahasveros. De dag waarop de tweede maaltijd van Esther plaatsvond. De dag waarop de rollen werden omgedraaid. Haman, die zichzelf zo verhoogd had, werd vernederd. En Mordechai, die door de genade geleerd had zich te vernederen, werd verhoogd. Op die dag werd de onderdrukker van het volk der Joden, de vijand van dat volk, die boze Haman, ontmaskerd. Hij viel van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Zijn leven eindigde aan de houten galg, ja in de eeuwige verlorenheid. Inmiddels was de middag van die verweelbewogen dag voorbij. Zou er die dag nog meer gebeuren? Ja. Wat dan? Dat vinden we in vers 1 en 2. Koningin Esther kreeg van Ahasveros alle bezittingen van Haman. Dat moet er heel veel geweest zijn, want Haman was schatrijk. Dat is een diepe vernedering geweest voor Ceres, de vrouw van Haman, die vanaf dat moment niet meer veel overhield. Maar de koning deed nog meer. Hij maakte Mordechai onderkoning in de plaats van Haman, toen hij hoorde dat Mordechai de neef en pleegvader van zijn vrouw Esther was. Vandaar dat hij zijn zegelring, die Haman gedragen had, aan Mordechai gaf. Nu wist iedereen welke hoge positie Mordechai ontvangen had. Hier zien we dat de Heere voor zijn volk instaat. Haman wilde het totaal verdelgen en nu staan er twee uit dat ten dode opgeschreven volk op zo'n hoge plaats in het rijk van Ahasveros. Wanneer Mordechai deze hoge positie aanvaardt, stelt Esther hem aan als beheerder van de bezittingen die van Haman zijn geweest. Je zou zeggen, de rust is weergekeerd. Haman is dood, wie zou nog vrezen? Ja, wie? Nou, Esther. Er zijn inmiddels 2 maanden verstreken als we haar opnieuw tegenkomen in de troonzaal van Ahasveros. En hoe komen we haar daar tegen? U kunt het vinden in vers 3. Hoe begint dat vers? En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings. Het woord dat vertaald is met verder spreken wil zeggen, ze gaat woorden toevoegen aan datgene wat ze al eerder tot de koning gesproken had. Waarom? Omdat ondanks alles het doodvonnis er nog steeds ligt. Al is Haman dood, zijn plan ligt er nog. Dat kwade plan om Gods volk uit te roeien, om de komst van Christus, die uit dat volk zal voortkomen, te voorkomen. O, wat weegt dat nog steeds zwaar op Esther's hart. Straks brengt ze dit onder woorden in vers 6. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? En nu blijkt het uit de manier waarop ze tot de koning komt. Ze valt plat op de grond. Ze weent zeer en ze smeekt de koning om genade. O, die wet, die onherroepelijke wet, die is nog steeds van kracht. Ja, gemeente, er kan veel geweest zijn in het geloofsleven wat u niet mag verachten. Er staat in Gods woord dat u de dag der kleine dingen niet moet verachten. Maar wat een zegen als u, met alles wat er geweest is, toch onrustig blijft, omdat de wet des doods er nog ligt en er nog geen oplossing gekomen is voor die onherroepelijke wet. Ook al weet u wel dat Christus de zonde weggedragen heeft en Satan overwonnen heeft, maar u mist zo de toepassing van dat heil voor uzelf. Ja, dat is benauwd. Dat doet u diep buigen voor God. Dat doet u wenen. Dat doet u onophoudelijk roepen en smeken om genade. Dan is het voor uw waarneming nog niet af en wordt u als het ware gedrongen om verder te spreken, zoals Esther. Want waar ziet u zo naar uit? Dat de wet des doods, de wet van Haman, herroepen zal worden. Dat was ook de hartelijke begeerte van Esther. Maar wat valt nu zo op? Ze begeert dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar volk, waar ze zich zo één mee weet. O ja, Haman is er niet meer, maar zijn boze plan en zijn kwade gedachten liggen nog op dat volk. Zie eens wat Esther nu doet. Ze gaat ootmoedig, wenend smeken of die wet voorbij kan gaan. Ja, ze vraagt hier iets wat eigenlijk onmogelijk is, want die wet was onherroepelijk. Toch doet ze het, want de nood is op haar hart gebonden, de nood van haar volk. Had ze niet gezegd, wij zijn verkocht, ik en mijn volk? Esther begeert verlossing. Maar zou ze dat mogen vragen aan Ahasveros? Is dat wel mogelijk? Als ze daar zo wenend ligt te smeken voor de troon van de koning, gebeurt er opnieuw iets groots voor haar. Wat Ahasveros al eerder gedaan had, doet hij opnieuw. Hij reikt haar de gouden scepter toe. Daarin mag Esther weten, ik mag mijn verzoek bij de koning brengen. Zie, dan staat ze op, om haar verzoek nog duidelijker onder woorden te brengen. Haar verzoek om verlossing. Laten wij eens stilstaan hoe zij haar verzoek om verlossing neerlegt bij de koning. Wat had Ahasveros al meerdere keren tot haar gesproken? Twee dingen. Ze mocht komen met haar bede en ze mocht komen met haar verzoek. In Esther 7, vers 3 en 4 lezen we al wat haar bede was. Een bede voor haarzelf. Men geve mij mijn leven om mijner bede wil. Ze bad dus of ze mocht blijven leven. En wat was haar verzoek? Dat betrof haar volk. Men geve mij mijn volk om mijn verzoekswil. Ze bad dus of ook haar volk bevrijd mocht worden van de dood. En nu komt ze daarop terug, omdat die wet des doods nog steeds van kracht is. Willen zij en haar volk van die wet des doods verlost worden, dan zal er een andere wet moeten komen, een wet der verlossing. Hoor maar dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, wederroepen zou worden. Maar hoe zou die wet er ooit kunnen komen? Hoe zou die zaak kunnen geschieden? Hoe zou dat ook goedgekeurd kunnen worden door de koning? Want hiervan is Esther zeer overtuigd. Ahasveros moet zijn goedkeuring erover geven, maar dan zo dat het recht is in zijn ogen. Wil er een verlossingswet komen, dan zal die er moeten komen in een rechte weg. Vandaar dat Esther zegt, indien het de koning goeddunkt en deze zaak voor de koning recht is. Dus Ahasveros kan alleen toestemming geven voor die nieuwe tegenwet met handhaving van de wet des doods die er al lag. Want herroepen kon niet. Als hij dat wel zou doen, was dat niet naar Persisch recht. Dus wat begeert Esther allereerst? Dat de koning een wet der verlossing zal uitvaardigen en dat terwijl de wet des doods zal blijven staan. Welke les ligt er voor het geloofsleven in deze pleitgrond van Esther opgesloten? Dat degenen die zalig worden, ervoor ingewonnen worden om verlost te worden in een rechte weg. Wat is dat voor een weg? Sion zal door recht verlost worden, want God verheerlijkt zijn genade altijd door recht. Wat is het toch zalig om liefde te krijgen tot het recht van God? Heere, verlos mij toch zoals het recht is in uw ogen. Zo stond Esther te pleiten voor Ahasveros, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar volk, dat op haar hart gebonden was. Heeft de Heere ook wel eens een ander op uw hart gebonden? Uw man of vrouw, uw kind of kleinkind, je vader of moeder, grootouders, gemeenteleden, collega's, om met de nood van die ander zo voor God te mogen komen en te zeggen, o God, verlos hem toch, zoals het recht is, in uw ogen. Weet u wie dat volmaakt gedaan heeft en nog steeds doet? Die grote middelaar in de hemel, de Heere Jezus Christus. Die kende ook dat buigen voor God, dat wenen voor God, dat smeken om genade bij God voor zijn volk, toen hij zijn lijdensweg wilde gaan. Van hem kan nog meer gezegd worden. En hij sprak verder, want in de hemel heeft hij zijn werk voortgezet. En als hij tot zijn vader zegt, indien het u goed dunkt, indien het recht is in uw ogen, weet hij dat dat zo is. Want hij weet hoe volmaakt tevreden zijn vader is met zijn offer op Golgotha, waar hij het recht van zijn vader verheerlijkt heeft. Daarom vraagt hij niet om de verlossing van zijn kerk, maar hij eist dat op grond van zijn bloed. Nee, dat kon Esther niet voor haar volk. En toch mag ze smeken om behoud van haar volk. Daarin schittert opnieuw de Christus in haar. Maar ze heeft nog twee dingen tegen Ahasveros gezegd. Indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en ik in zijn ogen aangenaam ben. Dus haar verzoek om een wet der verlossing kan er alleen komen als ze weer genade vindt in de ogen van haar man. Ze doet zelfs een beroep op zijn liefde voor haar. Dat ligt opgesloten in het woord aangenaam. O, wat een wonder als u zo eens voor God terecht mag komen en zeggen, als ik genade gevonden heb en als u mij lief hebt, zou u mij dan willen verlossen uit de banden van de zonde en van de dood? Ja, om dat zo ook eens voor anderen te mogen afsmeken. Dan mag u verwaardigd worden en vrijmoedigheid krijgen om een beroep te doen op het hart van de Heere, dat vol van genade en liefde is tot een zondig volk. Ach, zou de Heere dan zwijgen? Zou hij dan niet willen geven wat uw hart hem begeert? Dat zal hij zeker doen. Waarom? Omdat hij zulke smeken verhoort om Christus wil, die volmaakt kan zeggen tot zijn Vader, ik heb genade gevonden in uw ogen. Ik weet dat ik uw geliefde zoon ben en dat u mij altijd hoort. Zo verkreeg Esther genade en liefde. Haar verzoek was aangenaam en recht in de ogen van de koning. Er mag een wet der verlossing komen. Onze tweede gedachte, het bevel tot die wet. Hoe is die wet tot verlossing er eigenlijk gekomen? Want met het verzoek van Esther komt Ahasveros voor een dilemma te staan. Esther had gevraagd of de wet van Haman voorbij mocht gaan. En dat kon Ahasveros niet doen. Hij kon dat niet herroepen. Hij, die zichzelf zag als koning der koningen, ja als een god, kon van het besluit niet af. Dus zou hij het verzoek van Esther moeten weigeren. Maar dat kon hij toch ook weer niet doen. Hij had Esther tot 3 keer verzekerd dat ze zou krijgen wat ze van hem zou begeren. Wat is uw bede, koningin Esther? En zij zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft van mijn koninkrijk. Ziet u waar Ahasveros voor staat? Hij moet voor een oplossing zorgen, terwijl die wet van Haman moet blijven staan. Hij moet zorgen dat niemand van de Joden zal sterven, terwijl de wet van Haman van kracht blijft en dat heel dat volk uitgeroeid moet worden. Kan hier eigenlijk wel een oplossing komen? Esther had hem verzocht om brieven waarin geschreven stond dat het moordplan van Haman herroepen zou worden. Maar hoe zou dat kunnen? En wat blijkt? Dat die grote machtige Ahasveros het ook niet weet. Hij die als een god vereerd werd, stond met lege handen. Ja, hij stemt ermee in dat er een andere wet zal komen, waarin een oplossing beschreven zal worden in zijn naam. Maar wat die oplossing dan is, dat weet hij niet. Dat laat hij aan Mordechai en Esther over. Daarom geeft hij bevel tot het schrijven van een tegenwet, een wet in zijn naam opgesteld en verzegeld met zijn ring. Opnieuw een wet die niet herroepen kan worden. Bij de overdenking van het dilemma waar Ahasveros voor geplaatst werd, toen Esther hem verzocht om een tegenwet, moest ik denken aan een gedeelte uit het boek Het zien op Jezus van Isaac Ambrosius. Wanneer hij gaat schrijven over de komst van de Heere Jezus op deze aarde, komt hij terecht bij het heilsplan van God, dat God heeft uitgedacht in de stilte van de eeuwigheid. Toen is er voor Gods aangezicht, met eerbied en menselijk uitgesproken, ook een dilemma ontstaan. Hoe konden Gods deugden verheerlijkt worden en niet met elkaar in strijd zijn, als hij een zondaar wil zalig maken, verlossen wil van de wet des doods? Ambrosius komt dan bij Psalm 85 uit en gaat verklaren hoe de Heere alleen voor de oplossing gezorgd heeft. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. Wat betekenen deze woorden? Toen de mens in het paradijs zo diep viel in zonden en ongerechtigheden, toen zei de waarheid van God, u hebt tegen Adam gezegd dat hij zal sterven, als hij van de verboden boom zal eten. Dat woord kan u niet herroepen, want uw woord is de waarheid. Maar wat zei de goede tierenheid van God? Heere, hebt u dan alle mensen voor niets geschapen? Zullen al die gevallen mensen dan verloren gaan? Dat kan toch niet, want u bent toch barmhartig en genadig, en groot van goede tierenheid. Hoort u dat? De waarheid van God eist wat anders dan de barmhartigheid van God. Hoe zullen die twee het nu met elkaar eens worden? Hoe zullen die elkaar ooit kunnen ontmoeten? Wat een dilemma. En die andere twee deugden dan van God. Zijn gerechtigheid en zijn vrede. Wat zei de gerechtigheid van God toen de mens zondigde? Die zei, Heere, u bent rechter en zult u nu geen recht doen? U kunt toch niets anders aan de zondaar geven dan dat hij verdiend heeft? En het loon, de bezoldiging op de zonde, is de dood. Maar wat zei de vrede van God? Ik eis verlossing van de gevallen zondaar. De verstoorde harmonie tussen God en de zondaar moet hersteld worden. Geen dood, maar leven. Hoort u dat? Ook deze twee deugden van God eisten wat anders. Hoe zullen de gerechtigheid en de vrede van God elkaar dan ooit kunnen kussen, zoals Psalm 85 zegt? Wie zal nu voor de oplossing kunnen zorgen? Weet u het? Waar ligt de oplossing? Dat wordt een vraag van het hart, als de Heere plaats gaat maken voor de verlossing in en door Christus. Hoe kan ik verlost worden met het behoud van Gods recht? Daar is maar één antwoord op, door Christus alleen. Toen hij op de aarde kwam, kon God zich houden aan de wet des doods, maar kon het evangelie ook stand houden. Is dat niet tot eer van God? Jazeker, want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Hij wist van eeuwigheid raad met dit grote dilemma. Ahasveros wist er geen raad mee. Hij gaf het over aan Mordechai. En die verstond zijn roeping. Geleid door de Heilige Geest ging hij aan het werk. Alle koninklijke schrijvers moesten aan het hof komen, opnieuw. Maar nu niet onder leiding van de boze Haman, maar onder leiding van de godvrezende Mordechai. Ongetwijfeld zal ook nu eerst het officiële document geschreven zijn, dat op de burg Susan in de koninklijke archieven een plaats zou krijgen. Maar van dat officiële document moesten allemaal kopieën komen in verschillende talen, want in alle landschappen moest deze wet bekendgemaakt worden. Dit keer ook heel speciaal voor de Joden. Dat had Haman destijds niet gedaan, maar dat doet Mordechai wel. Het gaat immers dat volk aan, dat volk dat nog steeds met de brieven des doods in grote nood verkeert, moeten juist zij niet horen van de wet der verlossing. En wat is de inhoud van deze wet dan? We kunnen het vinden in vers 11, dat de koning der Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen, alle macht des volks en des landschaps, die hem benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen, en hun buit te roven. Het is bijna het spiegelbeeld van Hamans doodswet. Wat mogen de Joden doen als de dag des doods, de 13e van de maand Adar, is aangebroken, en ze aangevallen zullen worden door de standvastige volgelingen van Haman? Dan mogen ze in verweer komen. Ze mogen strijden tegen degene die aanvallen. Ze mogen zich verdedigen. Ja, zelfs zo dat ze hun aanvallers mogen verdelgen, doden en ombrengen. Ze mogen zich wreken aan hun vijanden in de kracht des Heren. Zo kwam de wet der verlossing op schrift te staan. En het zou verspreid worden onder alle landschappen, tot troost van het volk in doodsnood, en dat verzegeld met de zegelring van de koning. Koning Jezus heeft ook zijn verlossingsplan bekendgemaakt en vastgelegd in Gods dierbaar woord. Door zijn geest maakt hij mensen bekwaam om de Bijbel te gaan schrijven. O ja, dan kan er een tijd zijn dat u in dat woord van God de ene beschuldiging na de andere leest, dat elke bladzijde u laat zien in de spiegel van Gods wet, dat u elke keer weer uw doodsvonnis tegenkomt in dat woord, dan bent u benauwd van alle zijden. Maar toch zal de Heer op zijn tijd laten weten dat er meer te vinden is in het dierbare woord, namelijk De rijke belofte van verlossing. Beloften die verzegeld zijn met zijn eed. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Als u dan met de brieven des doods loopt te zuchten in de diepte van uw ellende. En u mag dan eens een brief der verlossing vinden in Gods woord. Dat spreekt van blijde troost en vrede. Dan gaat u zingen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Dan wordt het woord tot u gebracht. Zoals Mordechai de wet der verlossing liet bekendmaken. Onze laatste gedachte. De bekendmaking van die wet. Net als destijds bij Haman gebeurde, zo gebeurt het nu ook. De boodschap moet snel verspreid worden. Er is haast bij, want de dag des doods komt dichterbij. En het volk is nog steeds in grote nood. Ja, zo doet de Heere ook. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, maar zal op zijn tijd snel komen. Houd moed, o zondaar in nood. Er zal verlossing komen. Al duurde soms zo lang en roept uw ziel tot de Heere. Ik ben nooddruftig arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Hij zal komen, want snel ik zal tot zijn tempel komen die Heere, dien gij lieden zoekt. Te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Ja, houd moed, want zo hij vertoeft, hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Mordechai liet de wet der verlossing dus zo snel mogelijk verspreiden. Een wet in de naam van de koning. Is hij daarin geen type van Christus, die in naam van zijn vader de hoogste profeet en leraar is, en die de weg der verlossing bekend maakt aan een volk in doodsnood? Straks mag het volk gaan strijden. Maar hoe zouden ze dat kunnen in eigen kracht? Zal een zondaar die te doen krijgt met zijn doodsvijanden in staat zijn ze te verslaan en ze te overwinnen? Ach, wie de Heere vreest, komt erachter dat hij niet bestand is tegen de zonde, de dood, de duivel en de wereld. Wat ligt Gods volk zo dikwijls onder in die strijd? Het lijkt soms eerder omkomen dan verlossing. Maar weet u wat nu zo'n wonder is? Dat de Heere zijn kerk gaat leren. Ik zal voor uw lieden strijden. En gij zult stil zijn. Christus is een strijd aangegaan tegen de doodsvijanden van zijn kerk. Want dat waren ook zijn vijanden. Hij heeft de zonde weggedragen. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de Satan terneergeslagen. En hij heeft heel de wereld in zijn macht. Wat moet Gods kind dan eigenlijk nog vrezen? Niets. En toch vreest het zo dikwijls. Hoe komt dat dan? Vanwege het zwakke geloof. O, als het geloof sterk is, dan zijn Gods kinderen in Christus meer dan overwinnaars. Dan zingen ze, ik kan met u door sterke benden, met mijn God zelfs over muren springen. Maar als het geloof zwak is, zinken ze met Petrus in de golven en schreeuwen ze het uit. Heere, behoud mij. Wat is het toch nodig om dicht bij het woord te leven, waarin het woord der verlossing beschreven staat en het weg der verlossing. Om daaruit onderwijs te krijgen voor de strijd. Dat woord dat spreekt van de grote overwinnaar in de strijd. Jezus Christus, wat kan dat onderwijs al tot grote troost zijn? Wat is het zalig om zo aan de voeten van Christus te mogen verkeren en om van hem te horen? Zo werd dus de wet der verlossing gegeven in de burcht Susan. Zo staat dat er in vers 14b. Het komt dus uit het koninklijk paleis en het is door Mordechai uitgebracht in de naam van de koning. Zo is het ook met de weg der verlossing. Die is afkomstig uit het hemelhof en wordt door Christus bekendgemaakt op de aarde door middel van de prediking van het woord. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van mijn besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Want zoals Mordechai het besluit bekend maakte en zoals hij zich openbaarde aan het volk, in koninklijke kleding als vertegenwoordiger van de koning, zo openbaart Christus zich ook aan een verloren volk. En wat doet dat met dat volk? Hoe reageerden de Joden op deze blijde boodschap? In vers 16 staat, bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Is dat niet herkenbaar voor een zondaar die met de doodsvonnis in zijn ziel over de aarde gaat en horen mag van die grote verlossing die er is in Jezus Christus? Vervult het hart zich niet met verwondering als Christus door het geloof gezien mag worden als de verlosser uit uw ellenden? Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Wat zou het toch een wonder zijn als die rijke vrucht meer openbaar zou komen in uw leven. Dat is tot eer van de Heere, dat is tot zaligheid van uw ziel en dat is tot uitbreiding van Gods koninkrijk. Want wat staat er tenslotte in vers 17? En velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Dat kan de Heere dus gebruiken. Wie zijn wij voor een ander? Spreekt ons leven? Gaan de zielen van anderen ons aan het hart? Of zijn we juist een sta in de weg voor de zaligheid van een ander? O, wat lopen er nog velen met het doodsvonnis dat onder hen is uitgesproken, ook onder ons. Velen weten het niet eens. Wat zou het een wonder zijn als u ontdekt zou worden aan dat ontzaglijke doodsvonnis. Want in die weg zal de Heere openbaren dat er een onherroepelijke wet ligt waarin de verlossing van een zondaar vast ligt. Zalig om in die wet onderwezen te worden en zalig als u steeds meer en meer beleven mag. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. En daarom dogen houdt mij stil gemoed opwaarts om op God te letten. Amen. eindigen nou met dankgebed en daarna zingen we psalm 118 en daarvan het 13e vers. Laat ons bidden. Heere almachtig en barmhartig God, zo komen we opnieuw voor uw aangezicht om u te danken, Heere, dat we hier in alle rust samen mochten zijn. En we hebben toch een indringende boodschap gehoord, Heere. Van nature liggen we allemaal onder die wet des doods. Paulus schrijft het in de Romeinenbrief. De bezoldiging op de zonde is de dood. Maar Heere, dat is niet het enige wat u hebt geopenbaard in uw woord. Want anders zouden wij hier niet zijn. Maar u heeft ook het evangeliewoord gebracht en in uw woord beschreven. Het evangeliewoord, wat ten diepste gaat over u, Heer Jezus Christus. U bent op deze aarde gekomen om die wet volkomen te volbrengen. En u bent ten onder gegaan aan de wet des doods. U heeft in de volle toorn van uw Vader gehangen. En u heeft het moeten uitroepen. O God, waarom hebt gij mij verlaten? En er zegt ons avondmaalsformulier, opdat wij nimmer van u verlaten zullen worden. Heren, wilt u daar een indruk van geven in ons aller hart? Het is zo nodig, Heren, want wij weten niet wanneer de onherroepelijke dood komt in ons leven. En als we dan nog steeds onder die eerste wet liggen, dan zijn we op dezelfde plaats waar Haman is. En Heren, daar hebben we elkaar toch niet voor over. Dus breng ons onder die wet der verlossing. De deur staat wagenwijd open. En u nodigt, Heere Jezus, u nodigt om tot u te komen met ons verzondigd leven. Heren, wilt u zo met uw heilige preek, met uw heilige geest, de naprediker zijn in onze harten. Wilt u ook ons vanmiddag in getrouwheid weer samenbrengen. Wilt u dominee Visser ook bekwamen in het brengen van uw woord. Dit alles willen wij van u vragen. Niet omdat wij het verdiend hebben, Heren, want dat hebben we niet. Maar we vragen het in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. deze predikatie was van dominee J. de Bruin, predikant in Rotterdam-Kralingen, eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.